Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Dit is Nieuwsroom Den Haag van vrijdag 23 juli. En terwijl ik vrijdag zeg, realiseer ik me ook dat als je dit op de radio hoort, dat het misschien wel zaterdag 24 juli is of zondag 25 juli. In het eerste geval is het een paar minuten over 10. In het tweede geval is het een paar minuten over 8 in de ochtend. Goedemorgen. Maar voor de podcastluisteraars weten we sowieso niet. Dus goeiedag. In de studio in Amsterdam, onze podcast studio nummer 1. Bas Knoop, die deze zomer een paar weken invalt voor Thomas van Groningen. En Sophie van Leeuwen, die hier ook natuurlijk eigenlijk elke week is. Hoewel, ben jij over 1 of 2 weken niet op vakantie?
Dit is voorlopig mijn laatste nieuws om Den Haag.
Oké, dus dan volgende week Thomas weer op jouw plek, maar Bas nog hier. Ik ben Mark Beekhuis. En we hebben weer een speciale gast, Jouke de Vries. Gaan we zo uitgebreid mee spreken. U zit in Groningen, op afstand. Eerst nog even vragen wat onze eigen verslaggevers. Zijn jullie überhaupt in Den Haag geweest?
Jij was maandag in Den Haag, hè Bas?
Ja, maandag nog kort persmomentje. Van.
Want Den Haag is leeg, toch? En het gebouw wordt nu gerenoveerd. Alles is weg.
Ja. Behalve het gebouw van de RVD en het torentje van de premier nog. Rijksvoorlichtingsdienst, sorry. Nee, er was maandag nog een kort persmoment van de premier, demissionair premier en Hugo de Jonge. Ja. Over de coronapandemie.
En Limburg ook, hè?
En Limburg. We kregen te horen dat, eigenlijk wat het vorige week in het debat ook al werd gezegd.
Je moet gaan thuiswerken.
Thuiswerken.
Frisse lucht.
Het raam openzetten. En er was eigenlijk, er werden geen aangescherpte maatregelen aangekondigd. Wel dat ook de getroffen Limburgse ondernemers door de wateroverlast gebruik kunnen gaan maken van de coronasteunregelingen. Ja. Zo zei Rutte, er wordt geen onderscheid gemaakt in de aanleiding waarom een ondernemer steun aanvraagt. Of dat nou is door de pandemie of door bijvoorbeeld wateroverlast. Hij noemde dat een...
Geluk bij een ongeluk, hè? Zoiets.
Geluk bij een ongeluk.
Een plusje, zei hij.
Een plusje bij heel veel waterelende.
Bas, trouwens, ik heb nog even met het ministerie van Economische Zaken gebeld. Want er lag al meteen weer een verzoek van MKB Nederland. Wij willen nog meer TVL.
Dus nog meer TBS voor ondernemers.
TBS. We willen extra steun. Nog bovenop de huidige regeling. Maar daarvan zeiden ze, dat is ingewikkeld, uitvoerbaar. Daar kunnen we nog niks aan doen. Voorlopig wachten we even af hoe die wet uitpakt.
Dus de rampenwet.
De rampenwet. Ja. Dus voorlopig reken niet op nog meer steun dan de huidige coronaregelen.
Wat we deze week uit Valkenburg te horen kregen, dat het, de schade daar alleen al geraamd wordt op zo'n 400 miljoen euro. Waarvan 200 miljoen materiële schade en zo'n 200 miljoen ook omzetverlies. Ja. Dat is dus alleen Valkenburg nog. Dus de schade-experts lopen op dit moment door de provincie heen om dat in beeld te brengen.
Ja, maar heeft het überhaupt nog, behalve die ene maandag, en misschien dat het komende maandag weer zo'n update komt, maar heeft het nog zin om in Den Haag rond te lopen nu?
Nou, of maandag wel.
Ja, maar de rest van de week, of kan je net zo goed thuiswerken of eigenlijk zelf ook met reces?
Het spannende was vorige van de week natuurlijk, besmettingen waren nog heel hoog. En toen zeiden ze, we nemen geen extra maatregelen. Nou, sommige mensen waren dan misschien weer niet blij mee, anderen wel. Nu zie je dat het
gaat vrij snel nu naar beneden. Het is nog steeds op een hoog niveau. Ja. Die ziekenhuisopnames, als je naar de trend kijkt, die is wel voorzichtig aan het ombuigen.
Ik denk die spanning is er een beetje af. De spanning is natuurlijk wel, gaan we nou echt nog festivals openen in augustus? Ja. Die kans, of clubs of discotheken, lijkt me toch wel een beetje klein.
Maar is dat op jouw onderbuikgevoel of is dat op wat je hoort van bronnen in Den Haag?
Dat is nog niet. Ik citeer nu geen bronnen, maar als je logisch nadenkt en je ziet wat er de afgelopen week is gebeurd. We zijn nu donkerrood op de Europese coronakaart. Ja, dat levert natuurlijk ook heel veel schade op. Hè? Ook met voor die mensen festivals, die hier toeristen willen ontvangen.
Ja, met die festivals zal het vooral gaan om de voorwaarden. Waaronder die festivals georganiseerd kunnen worden. Er was deze week ook overleg tussen ambtenaren, leden van het OMT en de festivalbranche. Voorheen was het zo dat mensen die volledig gevaccineerd waren, gewoon met hun vaccinatiebewijs, daar dat festivalterrein op kunnen. nu we weten dat ook een klein deel van de volledig gevaccineerden dat virus alsnog kan overdragen, ligt het nu voor de hand om ook die mensen een test af te nemen. Ja. En een test die dan geldig zal zijn, niet 48 uur zoals eind juni werd aangekondigd en waar dus ook mede waarom het misgegaan is, maar 24 uur. Dus als je een meerdaags festival hebt, Mysteryland bijvoorbeeld, Lowlands dat eraan komt half augustus.
Elke dag een keer testen.
Ja, dan dat is de consequentie. Hoe ga je dat inrichten logistiek? Ik las ergens het Belgisch festival Pukkelpop, ook populair onder Nederlanders, mm-hmm. Dat die inmiddels al gestopt zijn met de opbouw en eerst van de Belgische overheid duidelijkheid willen hebben onder welke voorwaarden dit allemaal kan. Want die zitten natuurlijk ook met hetzelfde probleem als.
Dus dit proces loopt wel door, terwijl. Maar het is natuurlijk ook niet op het Binnenhof, dat ministerie zit even verderop.
Ja, de Zuidoosten weg, ja. EZK. Ja.
Ja, en volksgezondheid.
Vlakbij het nieuwe tweede.
Ja, plak naast. Ja.
Verder heb ik nog deze week mijn laatste stickers op verhuisdozen geplakt. Van dit moet naar die kamer in dat nieuwe gebouw B67. Alsjeblieft, pakketje klaar, neem het maar mee.
Kom, laten we naar Groningen gaan. Naar Jouke de Vries. Wie van jullie twee kan hem even goed introduceren?
Nou, volgens mij bent u voorzitter van het college van bestuur van de RUG in Groningen.
Zeg je meteen u. We hebben net voor de opname afgesproken dat jij zou gaan.
Het tutoriëren. En je bent hoogleraar bestuurskunde. Volgens mij gewoon bestuurskunde. Kan ik dat zo zeggen? In Leiden?
Ja. Nee, niet meer in Leiden. Ik heb in Amsterdam gestudeerd aan de UvA Politicologie en met bestuurskunde als specialisatie. Daarna ben ik naar Leiden gegaan en heb ik de Campus Den Haag opgebouwd. En vanaf 2018 ben ik voorzitter van het CVB van de Rijksuniversiteit Groningen.
En de schrijver, auteur, uitspreker van de eerste Binnenhoflezing. Ja, afgelopen, volgens mij 2 weken terug ongeveer.
Ja, klopt. Dus dat was een hele eer om die eerste Binnenhoflezing te houden. Dat had natuurlijk verband met het feit dat de Tweede Kamerleden het gebouw, het oude gebouw hebben verlaten en nu naar de apenrots van Buitenlandse Zaken zijn gegaan.
Dus dat was meteen de laatste Binnenhoflezing?
Gedurende deze periode dat het parlement niet in het oude gebouw zit, wil men elk jaar een Binnenhoflezing organiseren. Dus dat kan wel 5 of misschien nog wel langer duren, 5 jaar.
10 jaar.
Misschien, ja. Ik weet het niet hoe lang de renovatie duurt.
Mooi met die lezing, denk ik, even ook terug te blikken op het afgelopen jaar en de crisis waar we zijn beland. En misschien vooruit te blikken ook naar hoe we hier in godsnaam mee verder moeten. Na het reces of in het reces.
Want meneer, je stelt eigenlijk in.
Ik vind het alle 3 moeilijk.
Keurig opgevoed, hè?
Ja, heel goed.
In jouw lezing stel je dat de Nederlandse politiek zich in grote problemen bevindt. Kun je dat uitleggen? Waarom is dat zo?
Nou, omdat we allemaal kunnen vaststellen dat bijvoorbeeld de formatie muur vastzit. En het lijkt er ook niet op dat het snel vlot wordt getrokken in Den Haag. Dus dat vind ik een eerste indicator dat het niet makkelijk gaat op dit moment. En daarnaast worden we met hele grote problemen geconfronteerd die we ook allemaal crisis noemen. Dat valt mij op dat we alleen nog maar over crisis spreken. De stikstofcrisis bijvoorbeeld, de woningbouwcrisis. En zo worden er heel veel genoemd en die moeten we allemaal oplossen. En dat zijn naar mijn idee vrij grote, ingewikkelde problemen. Je hebt ook bijvoorbeeld het immigratievraagstuk, wordt ook als een crisis gedefinieerd. En dat noem ik in bestuurskundige termen wicked problems. Dus dat zijn hele ingewikkelde, lastige problemen waar geen politieke consensus over bestaat en vaak ook geen wetenschappelijke consensus. En mijn constatering is dat dat voor de parlementaire democratie heel moeilijk is om die zaken op te lossen. Dus dat was de inspiratie voor deze lezing. En mijn stelling is eigenlijk dat de parlementaire democratie dergelijke grote vraagstukken heel moeilijk tot een oplossing kan brengen, waardoor je dus allerlei legitimiteitsproblemen rondom het parlement krijgt. En de titel van
verlamming zelfs, hè, in je lezing.
Ja, de titel is wel wat dreigend misschien, maar dat gaat over polarisatie, fragmentatie en verlamming van de Nederlandse politiek. En ik heb me in die lezing afgevraagd, hoe zijn we in godsnaam met z'n allen in deze situatie terechtgekomen? En waarom kunnen we niet makkelijker tot oplossingen komen voor de grote problemen die op ons afkomen en dus op het parlement afkomen?
Nou, dat is een mooie vraag. Wat is het antwoord?
Ja. Nou ja, ik constateer in de eerste plaats dat die polarisatie heel, heel heftig is op dit moment. Dat heeft naar mijn mening te maken met de opkomst aan de rechterkant van het populisme. De populistische partijen en aan de linkerkant de opkomst van de identiteitspolitiek. Dus dat zijn kleine groepen waarbij etniciteit, gendervraagstukken, LHBTQ plus vraagstukken spelen. Dus dat is meer aan de progressieve kant, aan de linkerkant van het spectrum. En aan de andere kant heb je het populisme. En ik merk dat beide kampen steeds minder geïnteresseerd zijn in elkaar. Ook niet in de argumenten van de andere partij. Dus dat element van tolerantie wat we altijd hebben gehad in de Nederlandse consensusdemocratie onder druk staat. Waardoor we dus wel hele harde en botte discussies hebben in Den Haag. Maar dat dat niet echt leidt tot bestuurlijke oplossingen. Dus mijn punt is eigenlijk van politiek kan heel hard zijn en dan heb je polarisatie. Maar na verkiezingen moet je ook weer tot bestuurlijke oplossingen komen. Want anders komt het land tot stilstand. En dat maken we nu mee.
Hoe verklaart u dan dat? Want dit gaat over de extreme, links en rechts. Terwijl in het midden de VVD en het CDA weigeren op het ogenblik om met twee linkse partijen te willen samenwerken. De linkse partijen die sluiten Rutte voor een deel weer uit. Zit het probleem toch ook niet voor een heel groot stuk in de links-midden- en rechts-middenpartijen?
Ja, zeker. Het midden is een probleem in de Nederlandse politiek. Dat zie je nu. Kijk, in mijn lezing heb ik ook gezegd van als je naar de oude politieke verhoudingen kijkt, dan hadden we drie grote stromingen. Het liberalisme, de christendemocratie en het socialisme. Je kunt constateren dat de Partij van Arbeid al jaren geleden een groot deel van de achterban is kwijtgeraakt. Dat kan komen omdat er een afstand is tussen de top van de Partij van Arbeid en de arbeidersklasse. Of dat de arbeidersklasse niet meer bestaat zoals wij dat vaak hebben gedacht.
Tussendoor, jij bent zelf ook PvdA-lid, toch?
Ja, ik ben lid. Dus ik constateer dat de Partij van Arbeid daar grote problemen mee heeft. En nu zit het CDA in de problemen, omdat die ook hun natuurlijke achterban voor een deel kwijt zijn. Dat analyseer ik ook in die lezing. Je zag in het verleden dat de Nederlandse agrariërs via het CDA de overheid bereikten. En dat is ook minder het geval. Je ziet een enorme fragmentatie in die landbouwwereld, waardoor ze permanent met tractoren op het malieveld staan, omdat ze ook niet meer op een juiste manier worden vertegenwoordigd.
En de enige partij tot de oprichting van een nieuwe politieke partij, de Boer-Burgerbeweging.
Ja, dat is fascinerend om te zien van dat die mevrouw het dus heel goed doet. Die heeft geen ervaring in de Tweede Kamer en staat nu al op 4 of 5 zetels in de opiniepeilingen. Omdat ze zo authentiek overkomt volgens iedereen en omdat ze de vertegenwoordiger is van het gezonde boerenverstand. Dat is wat je veel ziet op dit moment, dat mensen zich afzetten tegen de experts, tegen de technocratie in Den Haag en in Brussel. En dat mensen die zich daar weinig aan gelegen laten liggen, dat die erg populair zijn. Dat zie
maar Jouke, schrijf je die klassieke middenpartijen nu af? Denk jij dat dit niet meer te repareren is?
Nou, dat wil ik niet zeggen dat het niet te repareren is. Maar ik zie dat de Partij van Arbeid is weggezakt, dat het CDA wegzakt. En dat de VVD, doordat aan de rechterkant van de VVD andere partijen zijn opgekomen, Forum voor Democratie en de PVV, dat daardoor de VVD automatisch de middenpartij is geworden. Maar als de middenpartij, dus Rutte, de rechtse partijen uitsluit, dan moet je, terwijl de verkiezingsuitslag anders was, noodgedwongen over links formeren. Dat is de padstelling waar we nu in zitten.
Ja. Nu zijn we na de verkiezingen en de hele affaire rond de notitiefunctie elders voor CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Is er een debat in Den Haag ontbrand over een nieuwe bestuurscultuur, over macht en tegenmacht. De burger weer centraal staan, zetten in het overheidsbeleid, uitvoerbaarheid rekening mee houden. Maar jij zegt eigenlijk in je lezing dat we met dat debat over macht en tegenmacht de plank behoorlijk misslaan.
Ja, dat heb ik naar voren gebracht. Omdat naar mijn idee die bestuurscultuur dus een onderdeel is van de politieke cultuur. En die politieke cultuur is al heel lang aan het veranderen. En dat gaat in de richting van die polarisatie die ik net noemde, naar de fragmentatie. En dat leidt tot moeilijke besluitvorming of tot verlammingen in die besluitvorming. Dat is het punt wat ik heb willen noemen. En ik weet dat het debat wordt gevoerd over macht en tegenmacht. Mijn constatering is zo langzamerhand dat wij vaak veronderstellen dat de staat heel erg machtig is, maar ook de multinationals bijvoorbeeld, Shell, dat die oppermachtig zijn. Dat je kunt constateren in de politiek dat, naar mijn idee, die macht steeds meer aan het afnemen is. Dus dat klinkt heel vreemd. Maar als je naar de toeslagenaffaire kijkt, dan heeft het punt wel gespeeld van macht en tegenmacht. Maar je ziet ook hoe onmachtig het kabinet is om de zaken nu te regelen.
Maar wij hebben het al maanden in Den Haag over macht en tegenmacht. Ja, Pieter Omtzigt, functie elders. Jij zegt dat is dus eigenlijk gewoon verloren tijd. Wat voor reacties heb je hierop gekregen, deze boute stelling?
Nou, volgens mij is het niet zo boud. Het is een andere stelling die niet zo vaak wordt gehoord. Dus of die nou boud is, dat weet ik niet. Het is dat je constateert dat de grote multinationals, maar ook de staat, soms zaken helemaal niet zo goed voor elkaar kunnen krijgen. Dus dat leidt bij mij tot de conclusie dat die machtsposities niet zo duidelijk zijn. En nog belangrijker, omdat die macht er niet meer is, is er ook geen gezagspositie. En die gezagspositie heb je nodig om goed te kunnen besturen. Want dat is gezag, het is gelegitimeerde macht. Als dat verdwijnt door allerlei ontwikkelingen in de politiek, dan kom je in de situatie terecht die we nu zien.
Want waar zit dat gebrek aan macht dan precies in? Een Tweede Kamer kan een wet uitvaardigen als ze dat graag willen. Ons leven daarmee veranderd, toch?
Ja, tuurlijk. Ik zeg ook niet dat ze helemaal niks kunnen en dat ze geen wetten kunnen maken. De vraag is of die wetten dus succesvol kunnen worden uitgevoerd of dat daar hele andere gezagsposities voor nodig zijn. En dat
misschien is de politiek wel machtig, maar de ambtenarij niet. Mag ik hem zo begrijpen?
Nee, ik vind de politiek is niet zo machtig als altijd wordt verondersteld. En ik vind de ambtenarij is ook niet zo machtig zoals altijd wordt verondersteld. Want anders zouden zaken, naar mijn idee, veel eerder kunnen worden aangepakt en ook beter kunnen worden opgelost. Maar dat is mijn punt van de fragmentatie. In de Kamer zie je steeds meer kleinere partijen ontstaan. En de grote, oude politieke partijen die verliezen aan positie. Het is even de vraag wat er gaat gebeuren met de VVD. Maar als ik naar het openbaar bestuur of het ambtenarenapparaat kijk, dan zie ik ook daar dat de fragmentatie is toegeslagen. Dus als je naar het ministerie van Financiën kijkt en de Belastingdienst in verband met de toeslagenaffaire, dan zie ik dat heel veel zaken op afstand zijn gezet van het centrale ministerie, waardoor de relaties tussen die onderdelen van het ministerie niet meer goed zijn. Als ik kijk naar gemeenten die veel moeten doen bij de uitvoering, dan zie ik dat die op afstand zijn gezet, heel veel taken hebben gekregen, niet de financiële middelen. Dus dat bedoel ik met die fragmentatie, dat we veronderstellen dat er heel veel macht geconcentreerd is bij de overheid of bij de staat of bij grote multinationals. En wat zie ik? Dat er hele kleine entiteiten zijn die grote organisaties dus heel erg moeilijk kunnen maken. Dat noem ik de buitenpolitiek, omdat het systeem vastloopt, zie je dat mensen ook niet meer gebruik maken, actiegroepen, van die traditionele grote politieke partijen. Nee, die richten zich nu tot de rechter en proberen via de rechter een uitspraak te krijgen dat de overheid het niet goed doet. Dus in die zin, politieke partijen zijn ook bedoeld om te komen tot integratie van standpunten om het algemeen belang te kunnen definiëren. En dat kunnen ze steeds minder. En dat voelen mensen.
Je zegt ook, hè, over die rechtelijke uitspraken, dat eigenlijk het beleid daardoor van het kabinet abrupt stop wordt gezet. En dat de rechter eigenlijk een veel meer bemiddelende rol moet gaan spelen in plaats van een uitspraak te doen die het kabinet voor een voldongen feit stelt en eigenlijk verplicht om heel snel ingrijpend beleid te gaan voeren, zoals we hebben gezien bij de stikstofcrisis en de uitspraak in de Urgenda klimaatzaak.
Ja, dat vind ik fascinerende ontwikkelingen op dit moment. En je hebt gelijk, dat noem ik abrupt beleid. En ik vraag me af of dat dus wel zo verstandig is.
Nou, aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, de rechter die kijkt gewoon naar welke verdragen Nederland heeft ondertekend. Bijvoorbeeld als het gaat om de stikstofcrisis, gaat het om de vogel- en habitatrichtlijn. En die zegt, nou, Nederland heeft dit en dit beloofd uit te voeren. Dat komt het kabinet niet na. Dus wijzen wij het huidige beleid af en moet het kabinet aan de slag? Dat is toch de taak van een rechter?
Nou, ik snap wel dat de rechter uitspraken doet. En ik snap ook wel dat de rechter zo nu en dan zegt dat het zorgvuldigheidsbeginsel een rol speelt. En het voorzorgsbeginsel. En dat men de overheid wel kan corrigeren. Ik begrijp ook wel dat er onrechtmatig overheidsbeleid kan zijn. En dat er wel iets aan moet gebeuren. Maar de consequentie nu is vaak van die uitspraken. Dus die komen niet via de politieke partijen, maar via de rechterlijke macht. Dat er heel snel dan een stop op iets wordt gezet. En dat leidt in mijn opinie tot abrupt beleid. En dan heb je dus geen draagvlak voor het beleid, waardoor dat betekent dat de spanningen in de maatschappij gaan toenemen en dat het malieveld voortdurend volstroomt met ontevreden mensen. En dat staat dus haaks op hoe we altijd hebben gewerkt in onze consensusdemocratie.
Zit hier niet een soort shooting the messenger onder? Dat we nu zeggen, ja, die rechters die moeten niet op de stoel van de politiek gaan zitten, terwijl de rechter gedwongen wordt uitspraken te doen over falend overheidsbeleid?
Ja, maar er moet uiteindelijk ook weer een oplossing voor komen. Dus ik vind het niet zo verstandig om er allemaal clausules in te zetten dat het nu heel snel moet gebeuren. En dat zie ik steeds vaker.
Maar ja, hoe krijgen we de overheid dan zover? Want die zijn onmachtig op het ogenblik, versnipperd en verdeeld en lam. We moeten het op het ogenblik wel via de rechter beleid maken.
Ja, maar die rechter kan een uitspraak doen, maar die kan verder dat beleid niet echt gaan wijzigen. En mijn punt is dat meer tijd vereist om ook draagvlak te krijgen voor dat beleid. Als je kijkt naar de stikstofcrisis, ja, dat zit ook net als die hele formatie, zit muurvast. En dat is een heel ingewikkeld probleem, want dat betekent dat je bijvoorbeeld zegt 50% van de boeren kan beter gaan stoppen. Ja, dan weet iedereen dat het gaat over eigendomsrechten, over inkomen, over vermogen. Dus dat betekent enorm veel voor die mensen. Als je in Den Haag zegt van ja, dat moet nu op een andere manier. En dan gaan we abrupt zeggen van het kan niet meer zo het altijd geweest is. Dat begrijp ik aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant zie je dus dat er geen enkele support is voor dat beleid in die sector die verandering wel moet maken. Waardoor je ook heel veel interessante innovaties die wel plaatsvinden niet meer ziet.
Hoe is er nou gereageerd op uw, ik zal het geen beoudstelling meer noemen, maar in Den Haag? Op uw lezing?
Nou, daar is positief op gereageerd. Ik heb een uitnodiging van de Kamervoorzitter gekregen om te gaan praten over die analyse en de aanbevelingen die ik doe. Er is veel over geschreven. Op LinkedIn is het enorm de respons. Dus er zijn heel veel mensen die wel voelen dat er iets aan het veranderen is in de politiek. En nou ja, ik heb denk ik wel een zenuw geraakt met de analyse. Dat dit de consequenties kunnen zijn.
Want jij zegt eigenlijk, om die bestuurscultuur te veranderen, moet de politieke cultuur eerst veranderen. Dat lijkt me een hele om gedrag van politici, om hoe zij politiek bedrijven, hoe zij debatten voeren, hoe zij zich in de media opstellen. Dat lijkt me een hele moeilijke opgave.
Dat is het ook, denk ik. Dat is ook heel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen, omdat het over cultuurverandering gaat en gedragsproblemen. Nou, we hebben in de coronacrisis gezien, waar jullie net over spraken, van hoe ingewikkeld menselijk gedrag is. En dat geldt ook voor parlementsleden, dus dat verander je niet zomaar. Maar mijn punt is van, je moet meer kijken naar tolerantie, je moet meer kijken naar de argumentatie van andere partijen, je moet je meer kunnen inleven in de standpunten van anderen. En het parlement is uiteindelijk bedoeld om argumenten uit te wisselen. En dat hebben we altijd op een vrij rationele manier gedaan. En dat wordt nu wel heel emotioneel, mede door die polarisatie en die fragmentatie. En dan kom je er op een gegeven moment niet meer uit.
Hoe krijgen we die redelijkheid weer terug in het debat?
Want je pleit eigenlijk ook voor een Twitterverbod en zo gaan. Dat is natuurlijk niet haalbaar, ja.
Nee, dat is niet haalbaar. Maar dat was een punt om duidelijk te maken van hoe er op dit moment wordt gediscussieerd en wat de beeldvorming rond het parlement is in de maatschappij. En ik denk, ik heb dat slow democracy genoemd, dat het erg hyperig is op dit moment, dat de Kamer het zelf niet meer aan kan. Hè. Het wordt een burn-out machine genoemd of een burn-out fabriek. Dus dan is er iets aan de hand met een parlement en dat functioneert niet meer helemaal zoals het zou moeten. En men gebruikt zoveel instrumenten dat die ook bot worden, waardoor de Kamer op sommige onderdelen niet meer effectief is. En de Twitter, daarvan heb ik gezegd, als je Twitter volgt, en dat doe ik als politicoloog, ja, dan is de burgeroorlog daar eigenlijk al begonnen.
De burgeroorlog zelfs.
Ja, omdat ik ook
woorden zoals die op het domein van Twitter passen. Niet te klein opschrijven.
Nee, ik schrijf nooit dingen klein op, want dat heeft niet zoveel zin. Want dan maak je het ook niet duidelijk. Maar ik kom met het buitenlandse voorbeeld. Is dit nu specifiek voor Nederland de situatie? Nee, zeg ik. Als je naar Amerika kijkt en je analyseert de periode Trump, dan zie je hetzelfde. En dan zie je dat polariseren en het fragmenteren niet, maar het polariseren wel nog heftiger is in het tweepartijstelsel. En als je dan vaak stemverhoudingen krijgt die ik 50-50 noem, dus dat de bevolking splitst, dan kan een politiek systeem dus in een padstelling komen. En een democratie kan dat een tijdje aan, maar niet heel erg lang is mijn stelling.
Er staat het trouwens, Jouke, hier: Twitter is slechts een afspiegeling van de werkelijke werkelijkheid en die is rustiger dan op Twitter, schrijf jij.
Ja, dat schrijf ik, ja. Ja, dat denk ik echt, omdat ik zit zelf ook op Twitter. Dat is dus heel paradoxaal wat ik nu zeg. Om het te volgen hoe dat precies gaat. En,
dat moet je ook maar stoppen dan, hè?
Ja, dat bedoelde ik net. Van dat als je naar Twitter kijkt, dan denk je werkelijk dat de burgeroorlog al begonnen is. En wordt iedereen voor rotte vis uitgemaakt. is er een heftige polarisatie en neemt men elkaar niet serieus. Dus je gaat je niet verplaatsen in je tegenstander. Nee, wat doe je? Je gaat hem ontvrienden of je gaat hem blokkeren of je gaat hem ervan afsmijten. Dat is een beetje wat er op Twitter gebeurt. En dat bedoel ik, het is niet de werkelijke werkelijkheid. Want als je met een deel van de bevolking gewoon praat over de politiek, dan zijn de mensen, de burgers, veel rustiger dan de politici zich uitlaten op Twitter.
Maar Jouke, je zegt net, je moet het een beetje aanzetten, zo'n lezings- en betoog. Lekker extra fel, harder invliegen, want dat heeft meer effect. Dus ja, dat doe je zelf ook aan mee dan, toch?
Nee, maar ik ben het niet eens dat het een hele harde of bouwde. Het is een analyse van wat ik op dit moment zie. En ik probeer te verduidelijken dat ik me zorgen maak over de ontwikkeling in de Nederlandse politiek, wat meer mensen doen. En dat je dus ook moet oppassen, omdat wij democratie voor waar aannemen, maar dat het ook mis kan gaan als aan bepaalde condities niet meer wordt voldaan. En dat is wat ik probeer te zeggen met die lezing. En bij Twitter, ja, dat heb ik gezegd, dat het debat op Twitter is veel feller dan wat een groot deel van de kiezers naar voren brengt over de issues die ook op Twitter worden besproken. Dus dat bedoel ik daarmee.
En als je kunnen opvatten als een pleidooi voor minder polarisatie. Tegelijkertijd schrijf je in je artikel dat je verwacht dat die polarisatie en die versplintering in de politiek de komende jaren alleen maar zal toenemen.
Dat is
opbeurende boodschap.
Nee, dat is niet opbeurend, maar wel reëel, denk ik. Ik denk dat er zulke grote krachten op de politiek spelen op dit moment. Dus technologische, de globalisering. Dat de vraagstukken alleen nog maar groter zullen worden en dat we tot de conclusie komen dat ze heel moeilijk oplosbaar zijn. En dan kunnen we daar allemaal rechtelijke uitspraken over hebben, maar als we niet tot de oplossing van die problemen komen, dan zal de legitimiteit, wat ik nu al zie, van het parlement afnemen. En daarom heb ik deze lezing gemaakt, om dat aan te geven. En dat heb ik ook voor de Verenigde Staten proberen aan te geven, van als je heel vaak in die gepolariseerde sfeer komt van 50-50 en dat de bevolking splitst op die issues, ja, dan is het heel moeilijk voor een democratie om tot oplossingen te komen. En dat is de kern van het probleem naar mijn idee.
Maar toch, die slow democracy die je al even noemde, dus de democratie die vertraagt. En daar dan zeggen, nou, de politie moet niet op Twitter. Maar ook om te zeggen, nou, mobiele telefoons in de Tweede Kamer zouden mee moeten stoppen. Zou dat echt iets opleveren? Want die mensen, die Kamerleden, die zoeken toch gewoon dan ervoor en na hun debat contact met de samenleving. En dat is dan hun eigen bubbel.
Zeker. Maar wat je ziet ook in privé situaties is dat mensen ook allemaal op die iPhone zitten en daar ook een hekel aan hebben op een gegeven moment. Dus ik heb kennissen, en daar heb ik vreselijk om gelachen, die hebben als ze thuiskomen in het weekend een doos bij de deur staan en alle familieleden moeten die iPhone in die doos leggen, zodat er ook nog weer een normaal debat tussen de gezinsleden kan plaatsvinden. Daar was het een beetje op gebaseerd. Maar het is vooral bedoeld om de rationaliteit weer wat meer in het debat te krijgen. En ik vind het ook voor het grote publiek, als al die Kamerleden niet naar elkaar luisteren of de suggestie wekken dat ze dat niet doen, doordat ze voortdurend op dat schermpje zitten te kijken, ja, dat vind ik ook voor het image van het parlement niet goed. Nou, slow democracy betekent meer. De grote krachten die op het parlement of op onze maatschappij inwerken zijn technologie. Daardoor kunnen mensen zich veel sneller mobiliseren, politiek, dan in het verleden. Dat geeft een andere dynamiek. En we worden natuurlijk geconfronteerd met enorme kracht van de globalisering. En daarvan kunnen we nu zo langzamerhand constateren dat betekent dat de ongelijkheid in de bevolking sterk aan het toenemen is. En dat zullen grote issues de komende tijd worden, waardoor ik denk dat, hoewel ik het in normatieve zin zou willen eindigen, die polarisatie, dat nog wel een tijd doorgaat.
Zijn daar oplossingen voor om polarisatie te doorbreken? Gewoon patronen die zich bewezen hebben in verre buitenlanden in het verleden?
We hebben natuurlijk een probleem met die brede welvaart. Hè? Dus dat is natuurlijk in die hele formatie van iedereen zegt, we moeten meer brede welvaart. Alle rapporten zeggen het. Tegelijkertijd zie je, juist na de coronacrisis is de voorspelling dat de kloof tussen arm en rijk groter zal worden. En dat is blijkbaar ook een voedingsbodem voor die polarisatie of die versnippering, fragmentatie van de politiek.
Ja, maar zit daar dan dus onze oplossing, Jouke? Dat we de welvaart eerlijker moeten verdelen?
Nou, ik denk wel dat je goed moet nadenken over die vermogensverdeling en die inkomensverdeling. De inkomensverdeling is nog redelijk in Nederland, maar de vermogensverdeling niet. Je krijgt heel veel polarisatie natuurlijk als mensen niet meer in staat zijn om een woning te kopen, als je het over vermogen hebt. Dus dat zijn zaken die door blijven gaan en die worden na de pandemie eigenlijk alleen nog maar duidelijker, denk ik. Dus dat zal de polarisatie blijvend stimuleren. Als je het over een oplossing hebt, dan denk ik, hè, het gaat mij om die 50-50 verhoudingen in de stemverhoudingen. Als je dat vaak hebt, dan lukt het niet. Dat betekent dat je dus visie moet ontwikkelen, zodat die verhouding tussen de bevolkingsgroepen verandert. Dus dat betekent met de VVD in het midden van het politiek spectrum, dat de minister-president, die wordt daar ook op uitgedaagd, meer visie zal ontwikkelen dan hij tot nu toe heeft gedaan. Omdat je kunt constateren, en dat zal steeds duidelijker worden, dat de markt, het marktmechanisme, niet alle oplossingen biedt voor de problemen waar we mee geconfronteerd worden. Dus als ik spreek over wicked problems, dan zijn het voor een deel problemen die je in samenwerking bijvoorbeeld tussen de overheid en de markt moet oplossen. Maar dat betekent dat je dat ook duidelijk moet maken aan de bevolking, dat je op een andere manier moet gaan werken. Dus de heer Rutte heeft een lange tijd gewerkt met het neoliberale idee van hoe je de maatschappij aanstuurt. Maar ik denk dat dat niet meer voldoende is om de problemen waar we mee geconfronteerd worden,
waar veel andere partijen overigens
op te lossen,
mee instemden.
Zeker, nou, dat hebben ze ook gemerkt dat ze dat hebben gedaan. En dat is niet dat ik zeg dat de markt niet goed kan werken. Ik vind dat de markt uitstekend werk kan doen. Maar er zijn perioden in de geschiedenis, hebben we vaker gehad, dat die markt gewoon niet in staat is om de problemen te tackelen, omdat je daar andere samenwerkingsverbanden voor nodig hebt.
Dus jij voorspelt dat Rutte gaat visie ontwikkelen nu?
Nee, dat weet ik niet. Dat zou moeten, denk ik. Of hij het gaat doen, dat weet ik niet. Hij
gaat naar de oogarts.
Nee, daar heb ik ook een noot aan gewijd in de lezing. Kijk, er wordt gezegd dat Rutte geen visie heeft. Nou, daar ben ik het niet mee eens helemaal, omdat democratie is ook een ideologie. Want nergens ter wereld is democratie gerealiseerd. Twee, het marktmechanisme, dat is ook een ideologie. Daar werkt hij mee. Dus het is niet zo dat de heer Rutte geen ideologie heeft.
Nergens in de wereld is er democratie?
Ja. Als je democratie wilt formuleren, dan heb je ongeveer 10 criteria nodig waar een samenleving aan moet voldoen. Dus vrije pers, en nou, ik kan er heel veel noemen. Maar nergens ter wereld is dat helemaal voor 100% gerealiseerd. Ook in Nederland niet. Ik bedoel, wij brengen wel onze stem uit, maar dat zegt niks over de coalitie die uiteindelijk tot stand komt.
Even nog naar een ander punt dat je maakt in jouw lezing. En wat door partijen ter rechterzijde als ondemocratisch wordt beschouwd, is namelijk dat op voorhand, na verkiezingen of zelfs voor verkiezingen al, partijen, rechtspopulistische partijen als de PVV en Forum voor Democratie worden uitgesloten door vrijwel de rest van het parlement, van de Tweede Kamer. Ja. Jij zegt eigenlijk dat we daarmee moeten ophouden. Dat we die partijen toch ook gewoon als een serieuze gesprekspartner moeten gaan beschouwen.
Ja, je kunt altijd natuurlijk beslissen om niet met ze te regeren. Maar door ze niet eens uit te nodigen of serieus te nemen, vind ik niet verstandig. Gaat het me niet om het gaat me niet om de leiders van die partijen. Ik vind het politiek-sociologisch interessant dat zoveel mensen daarop stemmen. Dus als je zegt, democratie is heel erg belangrijk en diversiteit is heel erg belangrijk en inclusiviteit, dan vind ik dat een beetje vreemd dat sommige partijen en ook de ideeën daarvan kunnen worden genegeerd. Dus wil je ook die polarisatie doorbreken, dan zul je moeten verdiepen ook in sommige elementen van die partijen. Terwijl ik ook wel weet dat sommige zaken die ze willen strafbaar zijn. Of
ja, want je zou ook kunnen zeggen, formatiegesprekken aanknopen met Wilders of met Baudet. Daarvan weet je op voorhand dat dat zinloos is. Omdat een partij als D66, maar ook ChristenUnie en nou, de VVD ook niet, CDA niet, landelijk gezien met die partijen gaan samenwerken. Dat heeft grote inhoudelijke verschillen.
Zeker. Maar nu krijgen we dus een situatie dat politieke partijen aan de rechterkant hebben gewonnen, dat links heeft verloren, maar doordat je de rechterkant uitsluit, dat de VVD gedwongen wordt over links te regeren, wat een groot deel van de achterban van de VVD ook niet wil, waardoor premier Rutte weer in de problemen komt.
Maar pleit je dan niet gewoon voor een minderheidskabinet? Gewoon ook constructieve steun zoeken aan die rechterflank?
Ja, je kunt een minderheidskabinet formeren. Dat is ook een oplossing om uit deze impasse te komen. En dan hoef je niet eens. Dan moet je natuurlijk bij andere partijen de gedoogsteun halen. Ja.
Ben je
en dat experiment is men natuurlijk niet echt tevreden over geweest. Toen wilden ze de eerste keer die gedoogsteun verlenen en toen weer ophield. Maar het gaat mij niet zozeer om de politieke partijen of de leider daarvan. Het gaat me erom dat heel veel mensen toch ongemakkelijkheden hebben bij het bestaande beleid. En dus dat ze andere zaken willen proberen te regelen. En ik vind dat je dat als politieke partijen in de macht serieus moet nemen. Waarom?
Je weet eigenlijk dat als je na verkiezingen met die partij in ieder geval om tafel gaat, met ze spreekt, dan geef je als grootste partij, als de VVD ook aan, kijk, we hebben oog voor de verkiezingsoverwinning van bijvoorbeeld de PVV of van Baudet.
En voor dat natuurlijk zijn er onderdelen van het programma waar die niet kunnen. Maar er zijn ook elementen in die opvattingen die je wel serieus moet nemen. Kijk, de woningcrisis. Ja, dat heel veel mensen geen woning kunnen krijgen. Daar moet je toch heel serieus mee omgaan. Dus dat bedoel ik. Als de heer Rutte daar geen visie op gaat formuleren, dan komt hij daarmee steeds verder in de problemen.
Maar zo zijn er meer windowdressing. Als je met Forum en met PVV gaat praten om uit te stralen dat je ze wel serieus neemt, terwijl je al weet dat het gesprek op niks uit kan lopen.
Nee, maar wat hebben we nu aan de omgang met deze partijen op dit moment?
Kijk, nou, nee, maar is het een verbetering als we wel met ze praten en ze achteraf toch blijken niet dat het gewoon niet kan?
Nee, maar dan kun je dat gewoon vaststellen dat het niet kan. En nu wordt het niet echt vastgesteld. Dat wordt.
Je moet ze de kans geven, die partijen, om al hun echte onrealistische dingen die tegen die wet ingaan, tegen Europese verdragen, dat ze dat allemaal opgeven in een gesprek. En zeggen, nou oké, we gaan onderhandelen. Alles waar we op gekozen zijn, gooien we overboord. We gaan in de regering.
Nee, maar je moet de ideeënvorming wel serieus nemen, naar mijn idee. Dat bedoel ik met die tolerantie. Dat je wel begrijpt wat achter zoveel miljoen mensen die daarop stemmen, wat daar speelt. Anders krijgen we nooit die stabiliteit en die rust terug in de Nederlandse politiek. Ja. En ik plaats de opkomst van de populistische partijen. En die heb je aan de rechterkant en aan de linkerkant. En in de lezing ben ik ingegaan op de rechterkant. Dat zie je. Kijk, is populisme, hè, zo wordt het genoemd. En dat wordt vaak geframed van dat het helemaal verkeerd is. En dat is niet het geval als je naar de geschiedenis kijkt. Populisme heeft ook elementen die tot een versterking van de democratie kunnen leiden. En bepaalde elementen zijn heel goed.
Wat zijn die elementen?
In de geschiedenis zie je dat je dus periode hebt van zware bureaucratie en technocratie. En dan komen er altijd mensen of politieke partijen naar voren die dat willen doorbreken. Dus populisme is ook niet iets nieuws. Dat kennen we al heel lang. En dat is een soort concurrentie tussen de experts aan de ene kant, de elites aan de ene kant van de democratie, en het gezonde verstand wordt het dan genoemd aan de andere kant. En niet alles daarvan is goed, maar je kan ook niet zeggen van, de partijprogramma's hoeven helemaal niet serieus te nemen. Kijk, de populistische partijen die maken kritische analyses van bijvoorbeeld de globalisering. Nou, dat doen de bestaande machthebbers bijna niet. He, mevrouw Kaag zegt op een gegeven moment tegen haar adviseur, wat zijn dat voor mensen die daarop stemmen? Dat lijkt een beetje op de uitspraak die Hillary Clinton dus ook noodlottig is geworden van, wat zijn dat voor mensen? De deplorables.
The basket of deplorables.
Ja, dus als je je niet in die mensen verdiept, en dan hoef je nog niet te samenwerken, maar je moet in je beleid, denk ik, daar wel enigszins rekening mee houden.
En wat betekent dat dan voor de formatie, Jouke? Als je dit nu allemaal zo op tafel legt, hoe moeten die mensen, dat soort mensen, dan verder, Rutte en Kaag, in de eerste plaats?
Nou ja, ik denk dat heel lastig zal worden. Gezien de situatie waar we in zitten. Dus aan de rechterkant heeft men gewonnen, aan de linkerkant niet. En omdat men uitsluit, moet men toch over links gaan formeren, waardoor de legitimiteit van een nieuw kabinet niet groot zal zijn. Dus dan kun je inderdaad zeggen, we kiezen voor een minderheidskabinet. Of we gaan nu verder, maar de lichaamstaal tussen minister-president Rutte en mevrouw Kaag is nog niet om over naar huis te schrijven, lijkt mij. Ja, dat vind ik. Ja. Het lijkt soms nog wel erger dan tussen Den Uyl en Van Acht destijds. Daar weten we ook van wat dat betekent voor een kabinet. En als een kabinet met zulke grote problemen wordt geconfronteerd, en daarnaast dat er verschillende parlementaire enquêtes worden gehouden, ja, dan is het toch wel een heel lastige periode waar we nu in komen.
En wat zou dat dan betekenen? Want dan zegt u eigenlijk, als we in oktober een keer een nieuw kabinet hebben, dat zit er dan misschien 2 jaar. Want in de zomer van 2023 dan ligt het eindrapport van de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen al.
Ja, die komt er ook aan. Dat wordt een hele lastige natuurlijk. Maar de andere ook. Ja. En mijn pleidooi is van dat je moet het doorbreken door goed na te denken. Dus eigenlijk moet je komen tot een nieuw deal. Wat we in het verleden ook hebben gehad. Dus je moet die problemen goed analyseren. Die wicked problems. En welke oplossingen kunnen we daar nu in het partijpolitieke landschap voor bedenken? En kunnen we dat zo gaan formuleren dat voor een groot deel van de Nederlandse bevolking duidelijk is dat die problemen worden aangepakt. En dat daar echt goed beleid op wordt gezet.
Ja, maar een essentie van een wicked problem is toch dat je het al niet eens met elkaar eens wordt wat nou precies de vraagstelling, wat nou het probleem is. Nee. Dat de een zegt ik wil graag landbouwen en de ander zegt ik wil graag huizen, want die zijn belangrijk. En een derde zegt ik vind dat de ecologie heel belangrijk is. En dat als je dat soort verschillende invalshoeken op het probleem überhaupt al niet tot overeenstemming komt. En dat is natuurlijk waar de politiek dan tekortgeschoten heeft. Ja, dan kan je ook geen oplossing bedenken voor een probleem waar je niet eens van met elkaar over eens bent wat nou het probleem is.
Nee, dus daar moet je wel veel tijd in investeren dat in ieder geval gebeurt. En daar kun je natuurlijk, en dat is het enige moment dat het kan, een formatieperiode voor gebruiken.
Maar goed, dat is wat Mariette Hamer toch de afgelopen tijd heeft gedaan. Dus die heeft met iedereen gepraat en dan al die problemen op een lijstje, op een rijtje gezet. En namens
dat zijn hele
dat naar voren geschoven en ga hier dan op formeren.
Ja, dus dat is de oplossing die men probeert nu. En dus even de vraag of men daar uitkomt. Ja, maar zo net werd er gezegd, dit zijn die wicked problems. En dat is inderdaad een juiste constatering. En daar moet je dus vrij veel tijd in investeren of een overkoepelend verhaal kunnen maken hoe je die problemen dan kunt aanpakken. En dat brengt me terug op het punt van er zijn zoveel belangen in Nederland en die fragmentatie wordt steeds groter, waardoor het heel moeilijk is om dat op één lijn te krijgen. Maar je moet wel pogingen ondernemen, denk ik. En we zitten in de periode. Ja, historische vergelijkingen zijn altijd lastig. Maar het lijkt nog wel erg op de jaren 20, 30 van de vorige eeuw. En dan moet je toch politici hebben die visie durven te formuleren. En daarom noem ik de New Deal. Dan moet je toch op een hele andere manier naar die problemen kijken. Nou, als we daaruit komen zou dat heel mooi zijn. Maar dat, daar ben ik wel sceptisch over, ja.
Ja, wel een hele andere tijd hoor, de jaren 20. Toen had je nog Keynes. En toen zouden we nog over 50, 60 jaar een vrije tijdseconomie ontwikkelen. Ja. Want werken hoeft niet meer, want robots. Dat is echt een hele andere tijd. Wat is de overeenkomst?
Nou, de omvang van de problemen. Die moeten worden behandeld door de politici. Die komt overeen. En je noemde Keynes. Dat heeft na de crisis van 1929 ook tot 36 geduurd voordat zijn theorieën werden geaccepteerd. Ja. En mijn punt is dat er nu ook grote problemen zijn. Dat de oude theorieën die we altijd voor het beleid hebben gebruikt niet meer goed werken. Dat ze het niet meer verklaren wat er aan de hand is. Maar dat ik nog geen nieuwe theorieën zie die kunnen worden gebruikt om de mensen te overtuigen dat we op een andere manier moeten gaan werken. Je ziet het een beetje in theorieën over dat je veel visie moet ontwikkelen, dat je moonshot projecten moet formuleren, waardoor de overheid en het bedrijfsleven samen die problemen gaan aanpakken. En
dat kunnen betekent die oplossingen voor deze wicked problems, kunnen die nog geformuleerd worden door de huidige generatie politici?
Nou, dat wordt lastig, ja. En dat is mijn punt. Ik zou graag een hele optimistische boodschap willen geven, maar ik zie dat nog niet gebeuren. En dat is mijn zorg die ik heb. En dat was ook het begin van mijn lezing. Waar zijn we in verzeild geraakt met z'n allen? Hoe komen we hieruit? En ik vind die problemen zo groot. Bijvoorbeeld ook immigratieproblematiek, de wereldbevolking, de pandemie. Jullie begonnen daarover, over corona. Nou, dat is natuurlijk ook een wicked problem. Maar daarom is het ook zo lastig om daar duidelijk beleid over te voeren. En dan zie je dat men met vallen en opstaan probeert men een stukje verder te komen. Nou, wordt een deel gerealiseerd, maar een ander deel niet. En je ziet dus de polarisatie op dat terrein ook naar voren komen. Dus die pandemie is heel groot. De immigratieproblemen zijn heel groot. De woningbouw is heel groot, de stikstof, het milieu, de klimaatcrisis. Dat zijn dus hele grote vraagstukken waarvan iedereen vindt, en zeker de jonge generatie, dat moet snel en onmiddellijk worden opgelost. Maar dat de parlementaire democratie niet in staat is om dat heel snel te doen. En ook de maatschappij niet.
We hadden het helemaal aan het begin over de bestuurscultuur en de politieke cultuur. En omdat u nou de pandemie weer ophaalt, denk ik, oh, daar moesten we het over hebben. Van de week hebben we natuurlijk ook weer gezien dat het ministerie van Volksgezondheid zegt, er is een WOP-procedure waar journalisten gevraagd hebben om documenten. Er is inmiddels een rechter die heeft gezegd wat het ministerie doet met dat WOP, met die WOP-verzoeken. Dat kan helemaal niet. En dat dan de minister zegt, die rechter heeft dat gezegd, maar voorlopig hoeven we er niks mee, want we gaan eerst nog eens in hoger beroep en we zullen wel zien hoe het allemaal afloopt. Terwijl eigenlijk gewoon redelijk helder omschreven staat in de uitspraak van die rechter dat het gewoon niet recht te praten valt wat het ministerie doet. Dat een ministerie, de overheid, zijn eigen wetten schendt en zich ook gewoon weigert ze eraan te houden. Dat is misschien toch ook wel een thema waar we het nog over moeten hebben. De relatie tussen overheid en burger die op deze manier volledig ontspoord lijkt.
Ja, dat is ook een interessant onderwerp. Daar wil ik graag nog wel het een en ander over zeggen. Kijk, het is allemaal begonnen met dat beroemde debat op 1 april was het geloof ik. Het functie elders debat. Toen is echt die bestuurscultuur naar voren gekomen. En Pieter Omtzigt heeft dat boek geschreven en gezegd van ja, macht tegen macht, er is te weinig tegenmacht in het parlement. En de informatievoorziening is niet op orde. Aan de ene kant begrijp ik wat jullie zeggen van de rechter doet een uitspraak. Maar als je vanuit bestuurlijk perspectief kijkt, dan moet je ook wel constateren dat het zo langzamerhand, het lijkt wel een bepaalde industrie die zich op de WOP richt. En dus heel veel organisaties vraagt om de informatie te leveren. En één, mijn stelling is dat heel veel bestuurlijke zaken, of heel veel, maar een deel daarvan kan niet altijd in de openbaarheid, omdat je met derden te maken hebt, omdat je met bedrijfsinformatie te maken hebt. En dat,
ja, maar dat is netjes geregeld in de wet. Dat zijn weigeringsgronden.
Ja, dus die weigeringsgronden zijn er, maar dat wordt steeds lastiger op een of andere manier om daar gebruik van te maken. En zeker in die totaal transparante en openbare cultuur die men wil. Eén, ik twijfel of dat wel helemaal kan. In het verleden was ook bijvoorbeeld geheimhouding was een geaccepteerde spelregel in de Nederlandse politiek. Een formatie kon niet op straat plaatsvinden, want dan zouden de onderhandelingen nooit lukken. Maar u hebt het nu over de WOP. En ik constateer alleen maar, aan de ene kant snap ik dat journalisten ook vanuit de platforms dat instrument gebruiken. Aan de andere kant zie ik organisaties die het heel erg moeilijk daarmee hebben, omdat ze ze moeten daar steeds meer mensen voor aantrekken om die zaak op orde te krijgen. Dan kun je zeggen, ja, dat is heel erg belangrijk, want informatie is het belangrijkste onderdeel. Maar het is zo langzaam.
Nee, ik kan eigenlijk wel iets fundamenteler, want het is gewoon de wet. En het zou toch fijn zijn als de overheid zich aan de wet houdt. Net als ze wel van ons verwachten.
Ja, zeker. Ik zeg ook, van, ik snap wat er in de wet staat en dat men daar gebruik van maakt. Alleen, er wordt, ik weet niet of dat helemaal de geest van de wet is geweest. Dat zou ik nog eens even moeten
opzoeken. Die is toch veel ruimer geweest. Want in de afgelopen 10 jaar komt er steeds minder en steeds trager dingen via de WOP los.
Nou ja, maar je moet dus ook wel analyseren, hoe kan dat dan? Waarom gebeurt dat? Waarom zijn er zoveel mensen bezig met het zwartlakken van al die papieren? Waarom kost het zoveel moeite? Waarom zijn er zoveel juristen nodig, gespecialiseerd in de WOP, bij die ministeries, om dit allemaal voor elkaar te krijgen?
Zijn ze nodig of is dat iets wat de ambtelijke top of de politiek graag wil? Dat zwartlakken en daar maar dus al die juristen op zetten?
Nee, maar ik geef alleen maar aan, dat betekent voor organisaties dat ze heel veel mensen moeten aantrekken om te voldoen aan al die WOP-verzoeken.
Natuurlijk.
Dat is de andere kant. Dus ik zie twee kanten.
Zijn WOP-verzoeken doorgeschoten van die wij als media indienen?
Nou, kijk, dan zou ik een kwantitatieve analyse moeten maken. Dat zou ik wel willen doen, maar ik heb er op dit moment, omdat ik zelf bestuur, geen tijd voor. Maar het zou heel interessant zijn om te weten hoeveel WOP-verzoeken er over een aantal jaren zijn gedaan. Ik denk dat dat gegroeid is. Ik merk de laatste tijd dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van de WOP. Dat heeft ook met de ontwikkeling in de media te maken. Even een belangrijk punt. Van de fragmentatie speelt ook een rol bij de media. Dat betekent dat er steeds, naar mijn idee, journalisten zijn met een eigen platform en dus die ook behoefte hebben om met nieuws te komen en zaken te creëren. Dus dat betekent dat het WOP-instrument interessant is voor een grote beroepsgroep. En dat betekent dat daar meer gebruik van wordt gemaakt. En dat betekent ook in zekere zin vanuit bestuurdersperspectief een last voor die organisatie. Omdat ze steeds meer mensen bij de juridische afdeling moeten aantrekken om die zaken te behandelen.
Ja, maar dat is een praktisch argument. Maar vind jij überhaupt dus dat transparantie eigenlijk ook die verlamming veroorzaakt? Dat transparantie dus niet de oplossing is voor die nieuwe cultuur?
Nee, transparantie is wel belangrijk, maar ik vind het nu bijna een dogma van 100% of 150% transparantie. Ik heb nog nooit in het bestuur meegemaakt dat 105% kan. Omdat je ook dingen moet behandelen die gewoon niet in de openbaarheid kunnen worden behandeld. Dat is een bestuurlijke perspectief wat ik erop heb. Ja. Dus in die zin vind ik het een beetje doorgeslagen. Vind ik het ook wel een teken van dat het systeem een beetje overspannen aan het worden is.
zei de bestuurder en de bestuurskundige.
Ja, beide. Kijk, ik heb even over omzicht, over die zaak.
Ja.
Er werd een enorm drama over dat 1 april debat. Want er stond ergens functie elders. Maar ik denk, zulke dingen, dat gebeurt in besturen natuurlijk veel meer dan... En dat weet ook iedereen wel. En sommige dingen worden niet in de notulen gezet. Dat weet ook iedereen. Dus de enorme opwinding over zoiets...
Ja, als je betrapt wordt, dan wordt het belangrijk, hè?
Ja, dan wordt het belangrijk, ja.
Om te voorkomen dat wij het verwijt krijgen... niet aan kritische zelfreflectie te doen hier bij BNR.
En het FD.
Je gaat in je stuk ook in op de rol van de media. Welke rol speelt de media als het gaat om die polarisatie in de politiek?
Of wat kunnen we beter doen? Dat zou ik ook wel willen weten.
Nou, mijn analyse is dat dus ook de media aan het fragmenteren is. In het verleden had je omroepen, die waren gekoppeld ook. En dat was ook niet de beste situatie, maar aan politieke partijen. Waardoor die integratie van standpunten... naar het algemeen belang beter voor elkaar kwam dan tegenwoordig. Tegenwoordig zie je door de technologische ontwikkelingen veel meer media. Je ziet veel meer omroepen. Je ziet veel meer geluiden die van alle kanten komen. En je ziet het bij tv. Daar komen steeds meer kanalen. En dat is in mijn analyse dat er narrowcasting is. Dus je gaat naar je eigen specifieke belangetje en je onderwerp. En je hoeft je niet meer te verdiepen in andere zaken. Dat zie ik bij de media. En heel duidelijk bij de media zie ik dat steeds meer mensen vanwege de goedkope technologie eigenlijk hun eigen krant of hun eigen omroep hebben. Nou, dat betekent dat de mobilisatie in de politiek, dus de politieke mobilisatie, het mensen achter je krijgen, veel sneller verloopt dan in het verleden. Want daar had je vroeger die politieke partijen voor nodig. Dus dat was al wat meer slow democracy. Dat was trager. Er zaten schokdempers in de representatieve democratie. Die vingen dat al van tevoren op. Zaken die ze niet konden behandelen. De media zet nu vaak zaken zwaar aan. Zit ook wel in polariserende verhoudingen. Ongehoord Nederland, of hoe heet dat, is er. Mensen die niet gehoord worden. Zwart komt op. Allemaal vraagstukken die...
Die voelen zich ook ongehoord, precies.
Ja, die voelen zich ook ongehoord. Dus die willen nieuwe mediakanalen hebben. Omdat ze de oude media verwijten dat het mainstream is. En dat men eigenlijk... te dicht op die politiek en alles zit en op de overheid... waardoor heel veel mensen het gevoel hebben dat dat niet meer objectief... en dat is natuurlijk altijd heel erg lastig... maar objectieve nieuwsgaring is en berichtgeving. Dat zie ik bij de media. Dus die speelt wel degelijk een rol ook omdat parlementsleden... eigenlijk vooral kijken wat is er in de media. Laat dat een vraag zijn en dan begint het hele spektakel in Den Haag weer te lopen.
Ik moet toch maar stoppen met deze podcast, jongens. Te veel versnippering in het medialandschap.
We zitten aan het eind van de podcast. En het is een zwaar gesprek geweest over over ingewikkelde problemen. En een
sombere conclusie.
En een sombere conclusie. Kunnen we, want het is ook zomer, mensen gaan op vakantie. Zie jij nog lichtpuntjes waarmee je de luisteraar het strand op wil sturen?
Eén lichtpuntje, jou ook alsjeblieft.
Ja, maar die heb ik toch heel, heel goed genoemd. Als je die verhoudingen wilt veranderen en tot betere besluitvorming wilt komen, dan moet je dus heel duidelijk nu die problemen analyseren en daar een visie voor formuleren, een overkoepelende visie.
En meer naar elkaar luisteren.
Ja, tolerantie is dus een belangrijk element van een goed functionerende democratie. En dat je je verdiept in de argumenten van een ander en niet zegt, ja, dat kan niet waar zijn omdat het van de tegenpartij is. Nee, je moet je afvragen waarom zeggen partijen dat en waarom vinden die mensen dat en hoe komen we daar dan gezamenlijk uit. Dat is de kern van politiek en bestuur. Als je dat niet meer doet, ja, dan kom je dus in een situatie dat je weinig vooruitgang gaat boeken.
En daarom hebben wij jou 1 uur in onze podcast getolereerd. We hebben naar je geluisterd.
Ja, dat heel zou goed. Ik zeggen. Heel goed.
Ja, want Bas, jij zei het was een zwaar gesprek, maar ik vond het een interessant gesprek.
Zeker. Nee, dat heel interessant.
Dat sluit elkaar niet uit. Heb je helemaal gelijk in. Bas Knoop en Sophie van Leeuwen, dank jullie wel. En hartelijk dank ook aan Jouke de Vries, hoogleraar in Groningen, bestuurskunde en dus lid van de Partij van de Arbeid. We komen aan het einde van Nieuwsroom Den Haag. Behalve dat Sophie nog één zinnetje wil zeggen.
En ja, de Binnenhoflezing. Je kunt hem ook teruglezen, denk ik, op het internet van Jauke de Vries. Dankjewel, Jauke.
We gaan proberen even de link bij de show notes voor vandaag te zetten. Kunnen we hem ook nog terugkijken? Want hij is uitgesproken, hè, ergens.
Zeker, hij staat op YouTube.
Kijk.
Weer zo'n kanaal, zo'n versnippering van Nieuwsport. Of waar is het uitgezonden eigenlijk? Nieuwsport, denk ik.
Nieuwsport, ja, dat weet ik niet. Oh. Ik ben er ook nog mee bezig. Dus als de reden helemaal af is, dan stuur ik hem.
Dankjewel.
Ja, dan hebben jullie hem op papier en dat is meer slow democracy. Dan kan het beter op je inwerken.
Je weet, je kan altijd reageren bij Nieuwsroom. Mail naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. Want die maken we met twee redacties samen. Zoals je zeker in deze zomer ook meekrijgt. Maandag, dan is er weer een gewone Nieuwsroom. Dus graag tot dan.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.